Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
Hoe maken we samen een toekomstbestendige wereld? En welke innovaties in het bedrijfsleven dragen daar echt aan bij? Die zoeken we elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland. The Green Quest. Waarom hout gebruiken als het ook met kokosnootafval kan? Kunnen we daardoor minder CO2 uitstoten? Straks praat ik met een ondernemer die zich vol overtuiging op de kokosnoot heeft geworpen. En het mooie is, ze verdient er al geld mee.
Daar ben je omdat ik gewoon tegen kernenergie ben. Dat blijft 1000 jaar straling. Kijk, zie Japan. En het is een jaar geleden dat die ramp daar is gebeurd. En ze hebben daar nog steeds last van.
Ja, dat was 8 jaar geleden, een grote demonstratie tegen kernenergie. Maar de sfeer lijkt langzaam maar zeker om te slaan. Over ruim een week zijn de Tweede Kamerverkiezingen en kernenergie is tijdens deze campagne ineens weer onderwerp van gesprek. Hoe komt dat? En wat is de kans dat Nederland straks daadwerkelijk een nieuwe kerncentrale gaat bouwen? Dat ga ik vragen aan Jan-Leen Kloosterman. Hij is hoogleraar reactorfysica aan de TU Delft. Jan-Leen, fijn dat je er bent. Ben jij zelf verrast dat kernenergie ineens weer zo hoog op de politieke agenda staat?
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Eigenlijk niet zo. Ik zie al heel veel interesse vanuit provincies en gemeenten voor kernenergie, al een jaar lang eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat het nu weer op de agenda ook terugkomt, verbaast me eigenlijk niet zo. Ik denk dat het te maken heeft met enerzijds toch een beetje toenemende weerstand tegen grote windparken die in de buurt van woningen worden gebouwd.
Ja.
Weideparken, zonneweideparken. Maar anderzijds denk ik ook wel een soort zorg dat misschien de CO2-doelen niet gehaald worden zonder kernenergie. Ja. Dus het is een mix van zorg of de doelen wel gehaald kunnen worden en zorg bij de burger over de parken en zonneweiden mm-hmm. die steeds verder oprukken.
En dan zie ik het gebeuren en dan denk ik, is dit niet een beetje makkelijk, hè? Alles lekker bij het oude laten, een paar centraletjes bouwen en klaar.
Ja, een paar centraaltjes bouwen, dat doe je niet van de ene dag op de andere dag. En de centrales die je nu bouwt, die zijn natuurlijk ook al veel beter dan de oudere centrales. Dus het is zeker niet meer van het oude wat je zou bouwen.
Nee, ik bedoel niet, de centrales blijven oud, maar de economie houden we gewoon oud. De wereld houden we oud en het energievraagstuk lossen we op, simpel en alleen, met kernenergie.
Kernenergie is zeker niet de enige oplossing. Er zal zeker ook veel meer zon en wind moeten komen. Mm-hmm. Dus het is echt een mix van alle opties die wij kunnen gebruiken, die we ook moeten gaan inzetten. Want het CO2-probleem is echt veel groter dan we met één of twee opties kunnen invullen. Zo makkelijk is het gewoon niet.
Ja, nou ben jij helemaal in de materie. Jij onderzoekt dat. We hadden de angsten goed in zitten. Eerst Tsjernobyl, toen kregen we in 2012 Fukushima. Wat vind jij? Hebben we kernenergie echt nodig om onze klimaatdoelstellingen te halen?
Het is nogal een risico om kernenergie niet mee te nemen. In de zin van dat je een groot risico loopt dat je de CO2-doelen niet haalt. Mm-hmm. Als je kernenergie uitsluit. En bovendien is het ook zo dus dat je de leveringszekerheid met kernenergie van je energiemix sterk kan vergroten.
Ja.
Dus ik denk dat twee belangrijke redenen zijn om in ieder geval toch kernenergie als optie mee te nemen en in ieder geval open te houden.
Dan lopen de meningen nogal uiteen. Ik sprak vorige week chemieprofessor Bernard Dam van jouw eigen TU Delft. En die zei, ja, dat is helemaal niet nodig. Dat is vaak, komt dat uit de koker van slecht geïnformeerde politici.
Daar ben ik het niet zo mee eens. Want politici worden ook gewoon geïnformeerd door wetenschappers en technici en mensen die beter ook ingelicht zijn over de materie. Mm-hmm. Nee, ik denk dat de materie echt wel complexer is. En dat je niet zo je aandacht moet richten op een enkele optie. Maar dat je echt zoveel opties als mogelijk mee moet nemen in de mix.
Laten we er even helemaal weer eens induiken. Hè? Kernenergie. Hoeveel energie kan je met zo'n nieuwe centrale opwekken? Waar hebben we het over als we er één of twee bouwen?
Nou, dan een nieuwe centrale zou typisch drie keer zo groot zijn als een centrale in Borselen. Dan praat je over 10% van onze elektriciteit die geproduceerd zou kunnen worden in één reactor.
Ja, en kan je de voordelen voor me opsommen? Vrijwel geen CO2, weet ik, maar er zijn er vast nog meer.
Nou ja, je hebt een andere brandstof natuurlijk dan de fossiele brandstoffen die nu worden ingezet. Dus je bent ook wat minder afhankelijk van bepaalde landen.
Ja.
Je kan met heel weinig landgebruik eigenlijk een grote hoeveelheid elektriciteit produceren. Hè. Een kerncentrale is eigenlijk heel compact.
Mm-hmm.
En het levert op afroep, zou je kunnen zeggen. Dus het heeft ook een groot positief effect op je leveringszekerheid van je energiemix.
Ja, dus je hebt weinig ruimte nodig, eigenlijk geen CO2 en je bent heel leveringszeker. Dat zijn enorme voordelen. Wat zijn de grootste nadelen?
Voor sommige mensen zal toch nog het afval misschien een nadeel zijn.
Voor jou niet?
Ik zie wel mogelijkheden om de levensduur van afval sterk te reduceren. Dus ik zie wel technische mogelijkheden om daar wat aan te doen. En daar richt ik mij met mijn onderzoek ook heel sterk op. Wij richten ons ook op nieuwere type reactoren die met thorium werken, waardoor je ook veel minder lang levend afval produceert.
Ja.
Dus de techniek staat niet stil. Ik zie wel mogelijkheden om daar wat aan te doen.
Ja, dat zou heel goed zijn. Want dat zijn vaak de belangrijkste dingen die mensen noemen. Ja, je zadelt toekomstige generaties voor duizenden en duizenden jaren op met afval. Dus als dat anders kan, dan wordt het natuurlijk een stuk aantrekkelijker.
Ja. En daar zie ik echt wel mogelijkheden toe. Dus we zullen eerst nog een generatie lichtwaterreactoren moeten plaatsen in Nederland. Als wij met kernenergie zouden door willen gaan.
Mm-hmm.
En dan moet je eigenlijk dus de component in het kernafval wat heel lang opgeslagen moet worden, moet je eigenlijk afscheiden. En vervolgens vernietigen een nieuwe type reactoren die je hierna kunt bouwen.
Ja, dus dan borduur je al voort op de toekomst. Dat vind ik altijd een mooie gedachte. Ja. Nou zit er natuurlijk aan zo'n heel gedoe, zit een bonnetje, een kassabonnetje. Het kost nogal veel geld.
En je moet alles van tevoren betalen. Dat is het nadeel van kernenergie.
Ja.
Je hebt een hele dure centrale die je eerst helemaal af moet bouwen voordat die elektriciteit kan gaan leveren.
Hmm.
En dat maakt het verdienmodel voor kernenergie wel wat lastiger. Dus je hebt echt wel een grote bedrijven met diepe zakken nodig om kernenergie te realiseren.
Een
politiek die meewerkt.
Ja, nou misschien beide. Nou zijn we natuurlijk hard op weg naar die nieuwe wereld. En zo'n kernreactor, dus zo'n nieuw ding, is op z'n vroegst in 2035 klaar, heb ik me laten vertellen. De komende 10 jaar moeten we veel verschil gaan maken. Is dat niet veel te laat? En als we op andere bronnen gaan inzetten, hoe groot is voor jouw gevoel de kans dan dat we tegen die tijd zoveel nieuwe technologie en ontwikkeling hebben, dat we kernenergie helemaal niet meer nodig hebben?
Laten we hopen dat dat zo gaat. Hè? Dus dat we inderdaad zoveel nieuwe technologie hebben dat we kernenergie niet nodig hebben.
Mm-hmm.
Want dat betekent ook dat het probleem dat we moeten oplossen veel makkelijker wordt.
Ja.
Maar goed, daar kun je niet op vertrouwen. Dus je hebt toch wel een optie nodig, denk ik, als backup om ook in te zetten. Blijkt dan over 30 jaar dat we zoveel zon en wind en andere opties hebben dat kernenergie niet meer nodig is, dan is dat de laatste generatie kernenergie geweest.
Maar nu
zou ik daar nog niet op willen vertrouwen.
Dan krijg je van die gloednieuwe kolencentrales die je weer dicht moet gooien. Dus het is ingewikkeld allemaal. Als je naar de landen om ons heen kijkt, hoe denken ze daar over kernenergie?
Er zijn landen om ons heen die kernenergie willen uitfaseren. Hè. Denk aan Duitsland. Dus dan volgend jaar de laatste kerncentrale gesloten worden.
Ja.
België die neemt in de loop van dit jaar een beslissing of ze wel of niet door willen gaan met kernenergie, met de huidige kerncentrales die daar staan.
Mm-hmm.
Frankrijk is aan het uitbreiden, Engeland is aan het uitbreiden, Finland is aan het uitbreiden en een paar landen in Oost-Europa zijn aan het uitbreiden. Dus het is een gemengd beeld in Europa.
Ja, wat is jouw voorspelling? Gaat het ervan komen in Nederland? En zo ja, waar gaan we hem dan zetten?
Of het ervan gaat komen, weet ik niet. Want er moet gewoon een bedrijf opstaan die een kerncentrale in Nederland zou willen bouwen.
Ja, maar jij voelt dat aan natuurlijk, Jan-Leen. Jij hebt daar natuurlijk voelsprieten voor. Jij denkt, dat zou best wel eens kunnen lukken.
Er zijn natuurlijk veel meer opties voor die bedrijven. Dus ik weet niet of Nederland in het vizier staat van die bedrijven.
Mm-hmm.
Maar ik... Nou ja, het zou denk ik voor de leveringszekerheid van onze energiemix en voor de CO2-uitstoot in ieder geval een goede zaak zijn.
Ja.
Of het ervan komt, dat zal de toekomst moeten uitwijzen.
Ja, en ik gaf al een klein voorzetje. Waar gaan we hem zetten? Heb jij een plan waarvan je zegt dat is de beste plek?
Nou, we hebben 3 locaties die ooit aangewezen zijn om kerncentrales neer te zetten. Groningen, Maasvlakte en Borselen.
Ja, Groningen is ondertussen afgevallen, dus dan wordt het Borselen, denk ik.
Ja, ik vind dat jammer, want ik denk dat Groningen er met de verkeerde ogen naar kijkt. Hmm. Een kerncentrale levert hoogwaardige werkgelegenheid op. Heel veel toeleveranciers, waar ook heel veel werkgelegenheid zit. Het is anders, denk ik, dan hoe Groningen er tegenaan kijkt.
Ja, nou misschien helpt het wat je nu vertelt. En zou het dan een volledig Nederlandse centrale kunnen worden? Hebben wij al die techniek in eigen huis?
Nee, zeker niet. Dus er zal zeker een grote reactorbouwer uit het buitenland zal zeker ook in het consortium moeten zitten. Mm-hmm. Want de Nederlandse industrie in Nederland is daarvoor veel te klein. Dus wij, wat dat betreft, zijn wel afhankelijk voor het nucleaire deel van een buitenlands bedrijf.
Nou, we gaan het meemaken. Ik ben heel benieuwd hoe die discussie zich gaat ontwikkelen, zeker na de verkiezingen. Voor nu enorm bedankt Jan-Leen Kloosterman, hoogleraar reactorfysica aan de TU Delft.
BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
Elke week zoeken we in dit programma naar de meest duurzame innovaties van Nederland. Vandaag nummer 23 in de Green Gallery, Goodhout. En hun innovatie klinkt ongeveer zo.
Peter, met wat voor basismateriaal gaan we vanavond werken?
Het basismateriaal wat we vanavond gaan gebruiken is...
Ja, 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 kokosnoten, ja, ja.
There's about 70 billion coconuts that are grown each year. And we can use that so-called waste and make an amazing new product.
Ja, Sylvia ten Houten van Goodhout, Nomen est Omen. Fijn dat je er bent in de studio. En van een afstandje luistert duurzaam ondernemer en kritisch jurylid Annemarie Rakhorst mee. Annemarie, fijn dat je er bent ook. Eerst even voor Sylvia. Zou je aan ons en aan de luisteraars willen vertellen wat jullie innovatie precies inhoudt?
Ja, wij maken een nieuw soort materie uit kokosrestwaarde. Dus je moet denken aan een soort trespa of een hardhout eigenlijk.
Puur van de harige schil, de bast van de kokosnoot. Daar maken jullie met een ingenieursproces een nieuw verwerkbaar materiaal van.
Precies, nou, precies dat.
Ik snap het. En waar hebben we het dan over? Ik hoorde in het filmpje al 40 miljard kokosnoten per jaar. Hoeveel kokosnoten zijn er en wat gebeurt er op dit moment mee?
Er zijn iets van 70 miljard kokosnoten per jaar. Ja, wow. 40, 70 op pakweg. Ja,
ongelooflijk.
Ja, en dat betekent dat er eigenlijk voornamelijk eetje producten, water, olie, et cetera, bounty bars.
Ja, bounties.
En dat betekent dat er heel veel restwaarde overblijft. En de toepassingen nu zijn borsteltjes of matjes voor je schoenen en zo. Ja,
of zo'n effect voor paardenhoeven bij de hoorspelkern, maar die zijn ook maar heel weinig.
Precies.
Kokosnoot. Ja. Dus dat ga je dan veranderen door er bouwmateriaal van te maken. Hoeveel CO2 kan je daarmee besparen door het her te gebruiken?
Wij hebben berekend dat je ongeveer hetzelfde als alle auto's van Nederland zou kunnen offsetten in een jaar. Als je als je alle kokos zou gebruiken om een product zoals wat wij doen toe te passen.
Ja, je hebt het bij je. Mag ik even zien? Even langs het spatscherm. Dan zie je een soort mooie... Ja, dus bijna een tegel. Keihard. Ziet er heel mooi uit. Nog steeds kokosnootkleur. Vind ik ook mooi.
Ja, klopt.
En dit wordt tot nu toe allemaal verbrand wereldwijd. Of weggegooid.
Weggewerkt. Het duurt iets van 8 jaar voordat 1 bolster uit elkaar valt zelf in de natuur. Mm-hmm. Dus verbranding is normaal. Of sommige boeren sturen het in de oceaan in Sumatra. Dat zijn we ook achtergekomen.
Oh ja, dus als kunstmest meststoffen voor de toekomst werkt het ook niet echt. Dus je kan er echt wel zonder.
Ja. Ja.
Mooi. Annemarie, wat hoor jij tot nu toe?
Ja, het is een prachtig vorm van vrouwelijk ondernemerschap waar geld mee wordt verdiend. Met een 100% biobased product.
Ja.
Geupcycled, hè? Dus duurzaam. Ik vind het wel wat.
Mooi. Dus ja. Ik ga toch even nog aan Sylvia vragen. Dat jij dit bedrijf gestart bent, voor mijn gevoel was het niet helemaal toevallig. Hè? Want jouw grootouders waren beide bioloog. Dus daar is waarschijnlijk ergens in jouw genenpool de liefde voor de natuur en de toekomst van de planeet gevestigd.
Ja, zeker. Beide grootouders, maar ook beide ouders zijn bioloog. Mijn grootvader was bezig met plant pathology. En moest mede helpen verzinnen wat gebeurt er bij de raffinaderijen, zeg ik het goed?
Raffinaderijen, raffinage.
Raffinage in Rotterdam, in de buurt. Ze kwamen achter dat de planten het niet zo goed deden in de buurt van de raffinaderijen. Mm-hmm. En hij moest mee bedenken wat voor ziekte dat was. En hij zag dat er een soort waas was elke avond die kwam. En dat was eigenlijk het idee van pollution. Nou, iemand moest het verzinnen en bleek dat mijn opa daar aan had meegewerkt.
Ja, Annemarie, als jij nou zegt van het is vrouwelijk ondernemerschap, het is upcycling, eigenlijk allemaal goed. De liefde voor de planeet zit ook in de mens achter het product. Wat wil je weten?
Nou, ik zag een stukje over vrouwen helpen om een bedrijf te starten via een microfinancieringsfonds. Dat is een prachtig idee natuurlijk, maar dat lijkt me moeilijk vorm te geven vanuit het bedrijf. Dus daar zou ik nog wel iets over willen weten. Mm-hmm.
Ja, we willen eigenlijk op een hele brede vlakte niet alleen maar geld gaan verdienen voor de shareholders. Ik geloof heel erg in business met een conscience. En dat het meer op een holistische manier kan. Je maakt een mooi product, maar wat kan je ook verder doen met de hele stakeholders? Dus we willen ook fair trade doen. Een charity voor de kinderen uiteindelijk die werken in de Kokos community. Maar dit was voor de vrouwen. Dat we het persoonlijk, als we genoeg geld gaan verdienen, dat wij daar ook achter staan. Dat de vrouwen van de mannen die werken in onze bedrijven, dat ze ook kans hebben om een eigen bedrijfje op te kunnen zetten en het geld te lenen. En op die manier wil je een verschil maken met de poverty cycle in developing countries.
Ja, dat het uiteindelijk
en dan lezen ze dus rechtstreeks bij jullie. Sorry, Harm.
Ja, nee, ga gang.
Ja, nee, dat, dus iedereen die werkt met ons mee in de Kokos community. Dus de boeren, de fabriekwerkers, iedereen. Daar wil ik eigenlijk een stukje wat teruggeven. Ja.
Ja, zo is het mooi, hè? Want dan ben je niet alleen maar één ding aan het doen voor jezelf. Maar terwijl je een probleem voor de planeet oplost, neem je heel veel andere problemen mee.
Ik vind dat business op een andere manier zou moeten gaan gebeuren. En ik wil ook een voorbeeld zijn met Goodhout. Dat over 20 jaar in de strategieboeken zeggen ze, ja, Patagonia, Tom's Shoes, Tony Chocolony en Goodhout. Kijk naar de verandering wat ze hebben gebracht. Hoe je naar business kijkt.
Vroeger hadden we Zoethout, nu hebben we Goodhout. Ja, nou heb je de technologie bij Wageningen University vandaag gehaald. Heb je nog veel denkwerk en ontwikkelprocestechnieken moeten bedenken om uiteindelijk tot dit schitterende product te komen?
Ja, dat was een goede basis van Wageningen uiteindelijk. Dus ze hebben kunnen bewijzen dat je met heel veel olifanten en wat temperatuur kan je een biocomposiet eruit stampen uit de haartjes. Maar wij hebben iets van misschien 500 verschillende mengsels moeten proberen om tot een betere product te komen. Dus geen bubbelvorming, heel recht, et cetera. En nu zijn we bezig ook om de technologie in engineering vorm. De proces, daar zijn we nu mee bezig om dat als een echt product te kunnen uitrollen.
Ja, het ziet er al echt heel strak uit. Want het is echt, ik ben verbaasd als ik het zie. Nou, als je dit dan vergelijkt met eikenhout of bamboe, want dat is natuurlijk veel gebruikt. Hoe kan dit de test doorstaan?
In vergelijking, bijvoorbeeld met eikenhout. Wij branden 3 keer zo langzaam als een normale hout. En normaal hout moet je eigenlijk nare toevoegingen aan geven om te zorgen dat het langzaam brandt. Mm. En bij ons is het al uit de product zelf. En als je het vergelijkt met bamboe. Wij zijn 2 keer zo hard als high densiteit bamboe. Of 2 keer zo hard als ebbenhout zelfs.
Wauw, ja. Dat is toch heel hard, weet ik uit ervaring.
Ja.
Dus, en dan moet je het nog wel van ver halen. Want je grondstoffen zitten allemaal ver weg in de wereld. En zelfs als je die componenten allemaal meerekent, ben je nog beter.
Absoluut, absoluut. Wij staan achter om gewoon de bestaande restwaarde te hergebruiken voor hoogwaardige producten. En dus niet mais te telen bijvoorbeeld, maar gewoon wat al ligt willen wij gewoon.
Wat er is gebruiken.
Ja.
Annemarie, nou weet jij als geen ander, hè? Want ze gaan nu een pilotfabriek openen en er is al een launching customer die accessoires maakt van kokosnoot. Dus er gebeurt al van alles. Maar jij weet, een goed product maakt nog geen succesvol bedrijf. Kan jij 1 of 2 dingen opnoemen waar Sylvia echt rekening mee moet houden de komende tijd?
Ja, dus ik denk dat je, en dat weet Sylvia natuurlijk beter dan ik, in deze fase echt veel geld nodig hebt. En ik kan me voorstellen dat er een aantal impactbeleggers zijn die ingestapt zijn. Mensen die echt ontzettend geloven in het product en in het bedrijf. Mm-hmm. Ik denk dat het heel handig is om een institutionele belegger erbij te krijgen. Zodat je steeds die schalen die je qua geld ook moet maken, kunt maken. Want je ziet dat er heel veel mensen geïnteresseerd zijn in het begin en lagere bedragen inleggen. Ja. Op het moment dat echt het grote geld uit de portemonnee moet komen, dan is dat wel een heel moeilijk proces.
Ja, en kan jij daarin helpen?
Ja, zeker. Dus we doen dat bij een aantal van de organisaties waar wij bij betrokken zijn. We hebben net bij Felix de Hoogdennen aan boord gebracht. Aha. En dat is gewoon ontzettend belangrijk. Er zijn in Nederland maar een paar van dit soort grote impactbeleggers, institutionele beleggers, die bedrijven echt verder kunnen brengen. Ook naar die meer Anglo-Saxische beleggers toe. Ja. En er zijn maar een paar mensen die dat in de praktijk echt doen. Dus met heel veel plezier natuurlijk. Ja.
En nog één ander ding, waar moet ze rekening mee houden?
Ja, waar ik nog een vraag over heb, is het terughalen van het product. Dus ik hoop, we hebben bij de transitieagenda van consumptiegoederen icoonprojecten lopen op plaatmateriaal. Dus als dit materiaal in een auto wordt verwerkt, bijvoorbeeld bij Lightyear, of in een IKEA-kast terugkomt, zullen we de Billy eens noemen. Hoe haal je dan het product terug, zodat het ook generatie op generatie weer gebruikt kan worden op het moment dat het post-consumer is, dus nadat het geconsumeerd was.
Ja. Hou je de stroom in de gaten?
Ja, wij willen eigenlijk een soort second life aanbieden. Dus gewoon terugwinnen en dan andere mensen kunnen daar nieuwe producten van maken.
Voelt echt supergoed. Volgens mij keihard doorontwikkelen. Ik wil wel gewoon al badkamertegels hiervan, zo mooi zien ze eruit. Sylvia, ten houten van Goodhout, dank je wel, veel succes. En natuurlijk ook dank Annemarie Rakhorst. Heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie? Meld u dan snel nog aan voor onze competitie op thegreenquest.nl. En deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app bnr.nl of je favoriete podcastkanaal. Laat hem nog één keer horen. Dan geloof je het niet, dat is kokosnoot. Onthoud, die volbehoudbare wereld, die maken we samen.
The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.